boeiende verhalen, aansprekende gedichten, verfrissende interviews en mooie muziek. Treed binnen en voel je welkom in het Huis van Verhalen. Een podcast van Bert Heijnen en Peter Keizers.
Wieke Lenze, afkomstig uit Horst, woonachtig in Zwolge. Ik vind dat trouwens alleen al de naam vind ik heel erg leuk van het dorp. Zwolgen.
Ja, ja. Zwollywood.
Weet nou, we ja. Worden vandaan, weet, Emes, oh ja, we moeten Nederlands hebben. Weet iemand waar dat vandaan komt?
Zwolgen, ik zou het gewoon
nee,
niet weten.
Nee, precies. Nee. Ja. Je bent filmmaker, cineast, maar ook schrijver van twee hele succesvolle boeken. Bloedgoud. Het verhaal dat. En eigenlijk zijn die twee boeken gerelateerd aan de films die je daarbij gemaakt hebt.
Ja,
want wat was er eerst? Eerst de film en dan het boek?
Ja, eerst de film, dan het boek. Bijvoorbeeld de film The Year Zero over de Maya-profetieën. Ja. En daar had ik het verhaal van die Indiaanse stammen, die Maya-shamanen, weergegeven. En wat daar niet in de film zat, was mijn beleving bij dat allemaal.
Ah ja.
En toen had ik de behoefte om dat ook te vertellen. Maar dat vond ik makkelijker om in een boek te doen dan in een film.
En daar was je zeer succesvol mee.
Dat was een heel succes, ja. Was goed.
Ja, want om even kort de luisteraars te vertellen. Bloedgoud, dat is het verhaal dat werpt dus op een licht op onverklaarbare gebeurtenissen tijdens de Nieuw-Guinea-crisis.
Ja, ja, ja.
En dat is een dramatisch volksgericht in 1965. Wat wil je er zelf nog in toevoegen?
Nou ja, dat is iets wat vrij onbekend, onbelicht is gebleven ook in onze geschiedenis. Dat daar een heftig bloedbad is geweest op Java.
Ja.
Waarin een 500.000 mensen zijn vermoord. Omdat ze, zeg maar, het was in het internationale Koude Oorlogsspel. Een bewuste poging om een regime change te krijgen in Indonesië. Sukarno die moest weg, die ging te veel naar het communistische kamp. En daardoor werden er groepen getraind door de CIA in Amerika. En waarschijnlijk zat ook Nederland in datzelfde toestandje. Om mensen te trainen en om haat te zaaien in de dorpen tegen alles wat een beetje naar communisme zweemde.
Ja.
Dat heeft een volkswoede tot op gang gebracht die echt gewoon in een waanzinnige slagpartij is geëindigd.
En daar gaan we het dadelijk over hebben. Ik wil nog eerst even met je terug naar je plek, je woonplek in Zwolge.
Ja.
Want dan, ik mocht daar, een paar weken geleden mocht ik daar op bezoek komen. En dan rij je het dorp uit en dan rij je het bos in. En dan zie je een, zeg het zelf maar eigenlijk.
Dan zie je ons huisje in het bos. En daar wonen wij nu 23 jaar.
Maar echt pure natuur is het, hè?
Het is pure natuur. En daar voel ik mij ook goed. En dat is ook eigenlijk mijn drijfveer of mijn rode draad in mijn leven geweest, zeg maar. In films en in boeken ben ik altijd op zoek naar de relatie tussen de verhouding tussen de mens en de natuur. En ik vraag me altijd af, hoe is de relatie tussen ons en de natuur op dit moment? En ik denk dat eigenlijk het verhaal is wat we nu allemaal meemaken. De klimaatveranderingen en de mentaliteit eigenlijk. Onze hele relatie tot de natuur is zo afstandelijk geworden dat we het met z'n allen eigenlijk de verkeerde kant op duwen daarmee.
Ja.
En dat zag ik al vrij vroeg toen ik begon met films te maken. Toen was ik 25 jaar. Toen was ik voor het eerst in Nieuw-Guinea. Mm-hmm. En ik kwam daar op een palmolieplantage. Ja, ik moet zeggen, ik zat daar gewoon zo wat te huilen van ellende. Ik denk, dit werd een ontwikkelingsproject genoemd voor lokale bevolking. Voor Papua's die eigenlijk nog in het stenen tijdperk leefden. En die, zolang ik daar verbleef, kwam ik tot de ontdekking dat die mensen eigenlijk een ontzettend diepgaande kennis van de natuur en de omgeving hebben. En er al tienduizenden jaren in geslaagd waren om een voorkomen duurzame samenleving te hebben.
En waarin zag je dat terug, die duurzaamheid van die samenleving?
Onder andere, waar ik toen samen met mijn vrouw verbleef bij de bergstammen.
Mm-hmm.
En dat waren aardappelboeren eigenlijk. Het waren gewoon mensen die blootliepen in een peniskoker en rieten rokjes. En Wij sliepen daar in, langs het vuur in de strohutten, zeg maar.
Ja.
En we leerden steeds meer eigenlijk over hun landbouwsysteem. En dan moet je je voorstellen dat zo'n stam in een vallei woont, waar die eigenlijk ja, niet buiten gaat. Of hij gaat daar wel buiten, maar dat is zijn, mm-hmm. zijn thuisland. Mm-hmm. Vroeger had je daar ook allemaal oorlogen onder elkaar. Dus je moest niet zomaar een verkeerde vallei binnenlopen. Dus ze waren min of meer tot een beperkte omgeving, het oerwoud om hen heen aangewezen. En dat moesten ze 10.000 jaar lang in stand houden. En dat hebben ze dus ook gedaan met ja, een intensieve teelt als aardappelen, geef mm-hmm. je dat te doen. Mm. Aardappel is een ontzettend intensief gewas, put de bodem uit.
Ja.
En,
en de, ja. verbouwden ze die voor eigen gebruik? Of ja, gingen die ook volledig, puur vrij gebruik, niet eigen om gebruik. Te exporteren?
Nee, nee, dat was, was gewoon een heel zelfvoorzienende situatie. En ja, ze fokten de varkens. Die aten ze elke zoveel weken, werd er een groot varkensfeest. Dan sneuvelde een hele hoop varkens en dan werd er heel veel vlees gegeten. En dan wekenlang niet meer.
En hoe groot moet ik me zo'n stam voorstellen?
Ja, de stam is
complete
eigenlijk...
dorpen?
Nee, de stam zit dan op de vallei, maar de clans en de dorpen zijn verspreid als spikkeltjes over zo'n vallei. En wat een papa mij liet zien toen, was heeft me mee naar een bergtop genomen en gezegd van, nou kijk eens even goed naar dat oerwoud hier, zegt hij. Zie jij geen verschil als je van bovenaf kijkt? Nou, ik zag eigenlijk niet goed waar hij op doelde. Hij zegt het verschil in kleur. Zeg, ja, wat bedoel je precies? Nou, die plekjes daar zijn de bladeren lichter dan de plekjes eromheen. Dat wil dus zeggen dat daar ongeveer 25 of 30 jaar geleden een aardappeltuin is geweest.
Oh, zo ja.
Want als wij dan daarheen lopen, dan komen we de yucca-plant tegen. En die hebben ze precies als een omtrek om die plek heen gezet. En dat zijn onze voorouders geweest. Die hebben daar dus aardappelen in de grond geduwd. Die hebben dat bos gerooid, mm-hmm. dat stukje. Hebben de aardappelen in de grond geduwd. En hebben dat 2 jaar lang of 3 jaar lang een aardappeloogst gehad. En dan laten ze de grond 25 tot 30 jaar met rust. Ondertussen is het oerwoud weer net zo hoog als overal, zeg maar.
Ja.
Maar je kunt het nog kennen aan het feit dat de bladeren lichter van kleur zijn. Omdat het eigenlijk geen oude bomen zijn.
Oh, dus dat is nog steeds herkenbaar.
Ja, en toen zag ik in één keer van verrek, die gaan continu naar diezelfde plekken in de omgeving. Maar die bodem raakt nooit uitgeput. Mm-hmm. Want dat oerwoud genereert weer en de hele humuslaag herstelt zich. En dat is potverdorie geniaal. Eigenlijk.
En dat kunnen ze dus zonder die zonder chemische middelen
precies.
die wij allemaal
geen
nodig hebben.
Geen kunstmest, nee, want dat was in hun
nee,
cultuur
precies.
niet zo.
Maar Wiek, wat, heel even terug. Hè. Hoe kwam dat idee om naar Papua Nieuw-Guinea te gaan? Wie was de opdrachtgever? Kwam dat van jezelf uit?
Nou, dat was eigenlijk voor mij mijn afstudeeropdracht toen van mijn studie. Ik studeerde letteren aan de Universiteit Nijmegen.
Nederland, ja.
Nederlands als hoofdstudie. Maar ik had een richting daar, daar zat ook film- en opvoeringskunsten bij. En ik had me eigenlijk een beetje gespecialiseerd in documentaire films. Mm. En daarnaast ook nog allerlei vakken op gebied van derde wereld, Indonesische taal heb ik erbij gedaan. Alles over voedselcrisis in Afrika. Ik kon eigenlijk zo gek mogelijk in een grote hoed gegooid. Ik denk, vind ik allemaal interessant.
Yeah.
En ik wil als afstudeeropdracht wil ik gewoon een film gaan maken of een documentaire gaan maken over de ontwikkeling van de landbouw wereldwijd, zeg maar. Van voedselverzamelaar of jager.
Dat was het thema ook.
Ja, tot grootschalige agrobusiness. Wat nu.
En je bent er ook een langere periode geweest, hè?
Toen zijn we daar ongeveer een jaar geweest.
En hoe word je toegelaten? Want ik kan me voorstellen, daar komt er ineens een blanke in zo'n stam.
Nee, dat was een heel apart wel. Vooral via de missionarissen daar kwamen wij op de plekken waar we moesten zijn. En dat was ook een hele goede introductie. Want het was eigenlijk de gebieden waar ik toen binnenkwam, die waren soms meer dan 30 of 40 jaar gesloten voor de buitenwereld. Daar kwam geen journalist of filmmaker naar binnen.
En jij wel.
Want, en ik dankzij mijn hulp links en rechts kwam op die plekken. En dat was eigenlijk ook een van de belangrijke oorzaken van het succes van de productie naderhand toen ik het ging distribueren. En
Want wilde ze eigenlijk wel dat dat naar buiten kwam, nee, zoals zij leefde?
Nee, want wat zich afspeelt is toch een soort heel vertraagde vorm van genocide van de Indonesische overheid op de Papua's. Hè. En dat is, dat wilde met name de Indonesische regering niet dat was nog Suharto in die tijd.
Hmm.
Een dictator. En die hield zoveel mogelijk mensen buiten. Dus we zaten eigenlijk in gebieden waar ook heel lang niemand meer echt binnen was geweest. En het contact ging van begin af aan heel erg goed met de Papua's. Ik sprak dan Indonesisch. Hè.
Okay.
Ja, oh, en dat was dan onze communicatie. Maar
en zij spreken die taal ook?
Ze spreken
een stamtaal. Ze hebben niet een eigen taal of zo?
Jawel, een eigen stamtaal zijn er heel veel. Maar Indonesisch is dan de voertaal, zeg maar. En er was meteen een klik. En het zijn de fijnste mensen ter wereld, zei ik. Je stapt zo eigenlijk toen, vooral in die tijd nog, het stenen tijdperk binnen. Maar ik had eigenlijk het gevoel, ik kan met die mensen het bos intrekken, het oerwoud. En zij zorgen dat je er veilig uitkomt.
Mocht je ook alles filmen daar?
Ja, ik kon eigenlijk vrij veel vast. Ik heb niet gemerkt dat ik ergens tegen een taboe aanliep. Want het was allemaal heel erg vanzelfsprekend.
Mm.
En ik kwam zelfs bij een vrouwengeheim. Want dat zijn dan vrouwen- en mannenwerelden. Dus je hebt een mannenhut en een vrouwenhut. Nou ja, Diana mocht dan bij mij dan wel onder bij het vuur slapen. Bij de mannenhut. Maar dat was dan bij hoge uitzondering. En je had altijd zoiets van, ja, maar dat zijn vrouwenzaken, daar praten wij niet over, dat zijn mannenzaken. Hè? En want ik vroeg me af, als je in zo'n vallei zit en je hebt een bevolkingsaantal, je hebt dus ook je geselecteerde areaal aan voedsel wat je kunt genereren binnen zo'n vallei, dan moet die bevolking dus niet te hard groeien.
Mm-hmm.
Op het moment dat het gaat groeien, ga je dus je duurzaamheid eigenlijk verbreken.
Zoals dat bij ons gebeurt.
Zoals dat eigenlijk bij ons gebeurt, ja. Ja, wij zoeken dus steeds verder weg naar voedsel. Ja. Ja. Mm. Nou ja, dat was eigenlijk gegeven dat die vrouwen vooral, de oudere vrouwen, die wisten precies van zoveel nieuwe mensen mogen geboren worden. Dus op het moment dat er een zwangerschap was die niet gewenst was...
Ja.
Dan gingen die vrouwen de baarmoeder masseren. En dan werd er een afdrijving opgewekt. Dus dat was een heel zachte manier van aborteren.
Hmm.
Maar het was wel noodzakelijk.
Om die balans te houden.
Precies in de gaten. Hoe houden we de balans met de omgeving? Ja.
Hmm.
En dat bewustzijn, dat wilde ik eigenlijk graag in mijn projecten ook in vervolg overbrengen. Van luister eens, deze mensen die hebben nog het inzicht op hun directe omgeving.
Hmm.
Wij zijn het kwijtgeraakt. En wat wij doen is gewoon roofbouw plegen op grote schaal.
Ja. Nou
ja, en dat verhaal, dat heb ik. Dat bedoel ik met ook de relatie tussen mens en natuur.
Ja.
Dat verhaal ben ik eigenlijk in allerlei vormen tegengekomen.
Hmm.
Ook op gaan zoeken. En ik denk dat achteraf gezien, dit is het belangrijkste verhaal van deze tijd.
Ja.
Daar zitten wij middenin.
Maar hoe werd het hier ontvangen?
Ja,
ik kan me voorstellen dat er industrieën zijn die denken, ja, maar wacht even jongens, daar zitten wij nou echt even niet op te wachten.
Ja, sterker nog, Bert, in de film en in het boek stel je ook, Wiek, dat er weerzinwekkende wegen van multinationals en financiers ter discussie gesteld worden. Kun je daar een voorbeeld van noemen?
Ja, dat had ook met name met die goudvondsten te maken. En wat ik net over die crisis zei, die slagpartij, dat speelde daar ook een rol. Dat hele rijkdom van Nieuw-Guinea.
Hmm.
Maar ook als je het op wereldschaal bekijkt. Kijk, ik wist er toen al, ik zag die palmolie in aanleg. En ik schrok me daar wezenloos. Want ik had net zo'n hele prachtige ervaring met die stammen gehad. Dat die heel mooi duurzaamheid... En dat hele oerwoud was in één keer weg. Totaal, echt tot over de horizon was alles verdwenen. En er was een afspraak, deze mensen daar, dat was meer in het grensgebied, die leefden van sagobomen. Dus dat zijn bomen die eetbare kern in zich dragen. Die zouden dus niet gekapt worden voor die palmolieplantage. En dat was het eerste wat ze deden, was die bomen kappen. Dus die mensen zaten dus met handen en voeten gebonden in één keer aan een soort markt. gerichte palmolieverbouw.
Want ze kregen dan ergens van ergens een opdracht. Dan moest dat zo uitgevoerd worden.
Vanuit de Indonesische overheid, maar ook vanuit de Wereldbank en allerlei adviseurs die dan dat als ontwikkelingsproject voorstellen. Van dit is een opmars naar de vaart der volkeren. En we hebben dan in één keer over een monetaire samenleving en er komt geld input en dan gaat het allemaal op gang.
Mm.
Dus eigenlijk het model wat wij omarmd hebben als zijnde dit is de ideale wereld, wordt daar neergeplant in het stenen tijdperk en die overstap die wordt in een paar maanden tijd zo'n beetje door de strot geduwd.
Maar daarmee wordt toch ook zo'n cultuur binnen die Papua's
alles en al die kennis is dan weg.
Ja.
En dat was toen mijn drijfveer. Ik verwonderde mij altijd over die diepe kennis bij natuurvolkeren. En die verdwijnen in rap tempo. En ik dacht van, ik dat is mijn taak. Ik moet daar zoveel mogelijk van vastleggen.
Bijzonder.
En het proberen door te geven aan het nageslacht. En hopen dat we dan nog ons dingen mee kunnen doen.
Ja, waren er ook Nederlandse bedrijven en instanties bij betrokken?
Kijk, dat wilde ik net zeggen. Ik had al begrepen, op Borneo, Kalimantan, had zich al een decennia dit scenario afgespeeld. En dat was al bijna voor een heel groot deel vernietigd of omgeploegd door de palmolie. En die palmolie, dat was eigenlijk puur voor Unilever, zeg maar.
Ja.
Olie was verwerkt in producten die bij ons in de supermarkt liggen. 60% van die palmolie zit bij ons in de shampoo's of in de boter.
Ja, klopt.
En dat zijn hele grote belangen.
Mm.
Ja. En dan zie je dat wat zich een ontwikkelingsproject noemen eigenlijk gewoon toch een ander belang nog dient. En
roofbouw.
En roofbouw, ja. Ja.
Hey, maar kreeg je dan niet... Kijk, ik kan me voorstellen, die Nederlandse bedrijven en die internationale, die zijn niet blij met jouw boodschap.
Nee.
Kreeg je weerstand?
Ja, in zoverre. Ik heb nooit een bedreiging of wat dan ook ontvangen. Ik ben één keer op een matje geroepen, noem ik dat dan altijd, door de Rabobank. Omdat ik in Brazilië, ditzelfde verhaal, kom je daar met de soja tegen. Hè? En de soja zit heel erg gelinkt aan de veevoeders. Dus de varkens, de koeien en de kippen. En, maar dat was jaren later. En toen heb ik eigenlijk... willen laten zien hoe onze regio, waarin de intensieve veehouderij een grote rol speelt, helemaal verknoopt is met die sojaproblematiek in Brazilië, waar je echt gewoon ook Indiaanse stammen uitgeroeid zag of echt gewoon vermoord zag worden in opdracht van de sojaboeren. Daar zijn wij dus ook geweest en hebben reportages gemaakt en films gemaakt over moordpartijen op Indianenleiders en ik weet dat de Rabobank toen ook al een aantal decennia daarin als heel belangrijke financier zat. En ze zijn daar op een gegeven moment onder druk van de publieke opinie begonnen met een verhaal van duurzame soja, dat ging niet, maar dan werd het verantwoorde soja.
Oh ja.
Nou ja, daar zijn we eens naar gaan kijken, naast dat geweld wat daar komt van de agro-industrie. Van de boeren, van de sojaboeren en de plantagehouders, zijn we gaan kijken in dat gebied wat dan bekend stond als een toonbeeld van verantwoorde soja.
Mm-hmm.
Nou, daar stuitte dus op een onderzoek van een professor die echt daar gewoon gehakt van maakte. En zei van we hebben begonnen met het meten van alle gifstoffen in de moedermelk van zwangere vrouwen. En zijn bij 10 gifstoffen opgehouden. Want er wordt gewoon met vliegtuigen overheen gevlogen. Zo. En alles wat daar... Dus dat verhaal heb ik in een film verteld en ook vaak in de openbaarheid. En toen moest ik een keer met de Rabotop komen praten. Dat het allemaal anders zat. En ik heb dat inderdaad gedaan. Ik heb ook gemerkt dat er een discours is waar je heel moeilijk overheen komt. Je kunt, het is een soort PR-machine. En het zit verweven ook met onze overheid, met onze regering en onze belangen. En dat lukte mij niet. Het is wel in samenwerking met Nieuwsuur op een gegeven moment. Dat heette toen nog anders. Maar is er iets uit voortgekomen. En de discussie is nog steeds voort. En het is eigenlijk onder Bolsonaro in Brazilië alleen nog maar erger geworden. Dus dat was voor mij ook wel een van de heftigste dingen die, ja, die mij dus na 30 jaar erop toebrachten om te zeggen, weet je wat, ik heb mijn bijdrage geleverd, ik ga naar plan B.
Juist, en, ja, precies.
En dat en, is...
klopt. Ja, maar je film werd niet geboycott.
Nee, nee, want we hebben toen met, samen nog met L1 op de Floriade een hele discussie op poten gezet. Met, we hebben de mensen die we gefilmd hadden in Brazilië, dus die zoon van de, een van de stamhoofden die vermoord was. En een kleine boer die helemaal omringd zat met grote sojaplantages, een biologische boer. En iemand van een NGO die ook voortdurend bedreigd werden vanuit de boerenhoek. Hebben we meegenomen naar de Floriade. We hebben daar de veevoederindustrie, we hebben daar de Rabobank uitgenodigd, die kwam niet. We hebben daar verschillende belanghebbende partijen uitgenodigd. Milieudefensie zat erbij, Oxfam, Novib. En daar hebben we eigenlijk een soort tv-debat aangeweid. En dat is in Limburg wel uitgezonden. Nee, dat is wel allemaal in de openbaarheid. En,
want je bent tot in Duitsland gekomen met die film zelf, begreep ik, hè?
Nou, mijn films van mij zijn in verschillende Europese landen.
Ik kan het zeggen.
Ja, Frankrijk, ja. Duitsland, Noorwegen.
Ja, knap. Ja. Heel mooi.
Ja. En het boek ook, hè. Het boek is daar ook in Duits vertaald, zeg maar. Ja. En in Oostenrijk, Zwitserland terechtgekomen.
Ja, want een soortzelfde verhaal heb je nog meer... Want hoeveel van dat soort type films heb jij gemaakt?
Nou,
in ieder geval, je hebt ook nog bij de Maya's, want dat was je tweede boek, maar ook tevens een
nou,
film.
Nou ik, naar aanleiding van die eerste project in Nieuw-Guinea, kwam er eigenlijk een vraag om nog een keer terug te gaan naar Nieuw-Guinea.
Die vraag kwam van?
Ja, dat was toen een organisatie, een NGO die zich ook bezighield met papacultuur en... Van het een kwam toen het ander. En toen kon ik met wat kleine subsidies kon ik weer terug naar Nieuw-Guinea. En heb daar een film gemaakt over een asmat Papua. Die dan strijd voerde tegen de houtkap. En die deed dat. Die asmatters, dat zijn beeldhouwers. Dat zijn echte kunstenaars. En die maken heel indrukwekkende houtsnijwerken. En hij maakte dan schilden waarin hij... uitbeelden wat het belang was van het woud, van het regenwoud voor hun cultuur.
Mooi.
Daar ben ik een portret van gaan maken. En dat was ook zonder toestemming van. Dus dat moest allemaal illegaal en zo onopvallend mogelijk.
Maar je kreeg zo'n persoon dan, die kwam dan, hoe kwam die man op jouw pad?
dat is een heel uitgebreid verhaal.
Ja, dat zullen we inkorten.
Maar zo gingen die dingen. Dat ging eigenlijk allemaal door een waanzinnig toeval vaak. Kijk, Mathieu Knippenberg is een bekende kunstenaar uit deze omgeving. Woont ook in Zwolle. En die was enkele jaren daarvoor, 2 jaar daarvoor, in de asmat geweest. En hij had beelden, die hebben toen nog hier in Van Bommel van Dam gestaan. Die tentoonstelling had ik bezocht en dat maakte een gigantische indruk op mij. Want ik vond die beelden zo goed de sfeer van die Papua's weergeven. En toen heb ik hem gevraagd of hij met mij terug wilde.
Oh.
Om een soort dubbelportret te maken van hem en een asmatkunstenaar.
Mooi.
En dan die twee kanten die hele Papua-problematiek belichten, zeg maar, aan de hand van de beelden. En dat, daar ging hij in mee. En dat duurde alleen even voordat het allemaal financieel rond was. En in die tijd, toen zei hij ook van op een gegeven moment, nou is het winter, ik kan mijn huis, dat wordt helemaal met hout gestoken, kan ik niet alleen laten.
Oh, ja.
Dus hij trok zich op het laatste moment terug. En ik zat in één keer zonder hoofdpersoon. En toen dacht ik van, ja, wat moet ik nou? Ik heb het geld, ik kan gaan. Ik had natuurlijk nog geen contactpersoon in de asmat.
Precies.
Dus ik heb wat van ook weer van missionarissen wat verhalen gelezen. Daar stond een verhaal in over een koppensneller, een Sati.
Ja.
Want de asmatters waren in de jaren 50, toen ze net open het gebied ging, waren ze nog koppensnellers.
Ja.
En dit was een belangrijke koppensneller. Sati heette die man. En die had in zijn leven 30 hoofden gesneld. En dat was allemaal...
Was je niet bang?
Nou, ik dacht...
Je kon 31 zijn.
Nee, maar dat was dus... Die was al dood. Hè?
Oh,
die leefde niet meer.
Oh.
Dus het was alleen een verhaal wat ik las. En,
En
de dag erop bel ik naar iemand in Amsterdam, een kunstenaar. Die was daar ook geweest. Roy de Villevoix. En dat wist ik. En ik zeg van, ja, luister eens, ik zit hier en hier mee. Ken jij nog iemand, een Papua, waar ik heen kan gaan? En ja. Asmat, want ik zit nu gewoon zonder enige, kijk in een donker gat.
Precies.
Nou, zegt hij, dan moet je naar Satie.
Oh, die kende die.
Ik zeg, verrijk, dat heb ik gisteren gelezen in een ding. Satie, maar die is toch al 25 jaar dood? Nou, zegt hij, dit is iemand, dat is de kleinzoon van Satie. En die heet Rufus Sisimor. Maar die heeft tijdens een feest van de geesten daar, vorig jaar, zagen ze in één keer dat de geest van die oude Satie in hem kwam. En daarom heet hij nu Satie.
Ja.
Zij zei, Satie is weer terug. En dat was vroeger een leider voor hun. En dit is ook een leider, maar een leider die zich tegen de houtkap verzet. En toen dacht ik van, ja, maar naar die man moet ik op zoek. Maar dat is ook niet zo makkelijk, want je gaat naar Nieuw-Guinea. In die tijd was er gewoon... alleen nog aan de kust stond één fax. En ik moest 6-7 dagen in een prauw in uitgeholde boomstam peddelen om überhaupt in zijn dorpje in de jungle te komen. Dus dat was...
En dan sta je ineens voor zo'n man.
Ja. Hij zat te hakken.
Ja, ik bedoel... Ik kan me voorstellen dat hij totaal verbijsterd is.
Was jouw komst aangekondigd?
Nee, niet. Nee, ik was niet aangekondigd, want ik had geen contact. Maar ik was gewoon, ik hoop dat hij in zijn hut zit, dat hij niet op jacht is of wat dan ook. En, en dan moet ik hem vragen van, kan ik een film van jou maken?
Ja, maar dat is dan nooit een blanke gezien.
Jawel, dat kende hij allemaal wel. En ik bedoel, hij was ook gewoon ontzettend vriendelijk en begon te lachen.
Leuk.
Ja, zegt hij, prima, kom maar.
Ach, geweldig.
En toen zijn we eerst met zijn vrouw en kinderen in de prauw gestapt. En naar zijn stukje oerwoud, dat is een doesoen. Dat is allemaal eigenlijk, zeg maar, familiegronden. En daar hebben we een aantal dagen, zij op jacht gegaan, heb ik dat allemaal gefilmd. En het leven daar, want dat is ook een deel van hun bestaan.
Mooi.
Ja, en dan krijg je zo'n mooi contact. En dat ging allemaal eigenlijk vanzelf. En toen ben ik met die film naar huis gegaan en heb dat in elkaar gezet. Het was trouwens ook nog zo dat ik illegale spullen het land uit moest smokkelen eigenlijk. Want
mocht daar niet met.
Nee, en ik had echt filmrollen bij me. Dus ik was ook een beetje bang door die douane te gaan met zijn röntgen.
Mm.
En ik kon daar niet te veel aan. Ik denk, ja, ik hoop maar met een groot kruis dat het allemaal... goed erdoor komt. Maar toen ik thuis kwam, zat er dus om de zoveel tijd een bliksemschicht door het beeldmateriaal nadat het ontwikkeld was. Dus dat was eigenlijk gewoon zoveel materiaal was gewoon
vernietigd.
Vernietigd door de röntgen. Of vernietigd.
Ja,
beschadigd.
Ik ben toen schade en toen ben ik gaan monteren en heb ik elk jaar naar stukjes gezocht die vrij waren. Ik denk, nou, dat moet ik dan maar. En dat was ongeveer misschien 30%.
Zo.
Daar heb ik mijn film van een uur uitgesneden. Dat is een film geworden. Die heeft in heel veel landen is die uitgezonden. Aan,
knap.
Zoals ik al zei, Frankrijk en Overzee, Noorwegen, Duitsland. En dat was eigenlijk voor mij een groot succes.
Het is eigenlijk heel bijzonder wat je doet, of niet?
Ja, dat was nogal bijzonder. En dat,
nou, allebei vind ik het wel bijzonder.
Nou ja, ik vond het zo bijzonder, want ik had een lijst met 30... dingen die waarschijnlijk mis zouden gaan. Ik zou misschien al niet eens het land binnenkomen, weet je wel, enzovoort. Ik zei, die man moet er plekken zijn. Dus ik had zoiets. Elke keer kon ik een onmogelijkheid doorstrepen en ik was terug en ik had het. En daar kwam het dan tot mijn schrik achter dat het nooit. Maar goed, dat ging ook weer goed. Ja, toen zei ik van, ja, is dit nou toeval of is het toch mijn bestemming in het leven? Dat ik dit soort dingen moet doen en dat er ergens iets van een soort voorzienigheid is die je dan op het juiste moment ergens een lampje opsteekt waar je naartoe loopt of zo. Dat soort vragen hielden mij toen heel erg bezig. En het was toen net in die tijd dat ik... ik had die film dus ook naar heel veel zenders in Europa gestuurd. Mm-hmm. Onder andere ook de Süddeutsche Rundfunk in Duitsland. En toen had ik zoiets van, ik zal die eens bellen of ze al naar die film gekeken hebben. En toen kreeg die man een telefoon van die afdeling. En ik zeg, heb je die film gezien over die Papua en zo? Ja, mooie film, maar we hebben er eigenlijk geen plek voor. Dat houdt op. En toen zei hij van, maar waar ben je nu nog mee bezig? Ja, ik zeg, ik ben nu eigenlijk aan het verdiepen in shamanisme. Ik wil een film maken over shamanen eigenlijk. Oh, zei hij, we hebben net een film van een Duitse filmmaker uitgezonden over shamanisme. Ene Michael Taugert, ken jij die? Ja, ik zeg, die ken ik niet. En dus daarmee ging het gesprek een beetje uit. Nou, 5 minuten daarna ging de telefoon en zei hij, ja, je spreekt met Michael Taugert. Ik hoor dat jij een film wilde maken over shamanen, shamanisme. Ja, ik moet terug naar Colombia, want daar woon ik. En dat komen over 2 maanden komen daar zo'n 400 shamanen bij elkaar uit heel Noord, Midden- en Zuid-Amerika.
Yeah.
In het oerwoud van Colombia. Om samen die ceremonies te gaan doen voor de genezing van de aarde. En dat was in 1997.
De genezing van de aarde.
Ja. En nou ja, wil je mee? Want ik heb nog wel hulp nodig. Ja. En dat was voor mij ook zoiets van dat ik eerst even een minuut in de woning taal was. Dat is het gewoon een gesprek eigenlijk. En goed, toen heb ik als gek aan het werk gesteld om mijn deel dan te kunnen financieren. En dat lukte met een subsidie. En toen ik dat eenmaal rond had en alles voor de reis geregeld had, toen kreeg ik telefoon van die Michael Taugert van ja, mijn moeder heeft een hartaanval gehad. Ik zit nou in Colombia, maar ik moet terug naar Duitsland. Wil jij het van me overnemen?
Zo,
ik
heb
het
dan wat een uitnodiging. Geld.
Ja, ja en op die manier kwam ik dus bij mijn volgende project. Prachtig. Zero. En ja. Dat was die film over die Maya.
En ben je ook bij die bijeenkomst geweest daar? Heb je daar ook kunnen filmen? Met al die shamanen daar bij elkaar.
Ik kwam daar, maar vlak voordat ik zou afreizen, kreeg ik een fax uit Colombia van die Indiaanse organisatie. Van luister eens, de vliegtuig zit er helemaal vol. Dus we hebben eigenlijk geen plek meer, dus het gaat niet door.
Zo.
Ja, toen was ik helemaal zoiets van, ja, maar wat is dit nou?
Ja, precies.
Ik begin te denken dat ik helemaal op mijn bestemming zit. En dan in één keer moet ik weer thuis blijven. Ik ga er naartoe. Ik ga kijken, ik ga me voorstellen, en dan, want ik geloof het niet. Dus ik kom daar ook en in Bogota, in 1997 was het daar nogal gevaarlijk.
Oh ja.
Want er waren ontvoeringen tot en met. En Escobar die zat nog volop in zijn zadel en het KDI-kartel. En die, ik heb me daar gemeld bij de ambassade en die zei ook, wat kom jij doen? Want je weet toch, als blanke ben je hier een beetje, ja, ze kunnen je zo in een auto trekken. En,
ja.
Ja, ik zeg maar, ik moet daar naartoe. Oh ja, ja. En de Indianenstam zei hetzelfde van, ja, wat kom je doen? We hadden toch gezegd dat de vliegtuigen vol zaten. Dus,
ja.
Ja, ja, ja. Maar ik zeg, ik vind het heel belangrijk en dit en dat. En, nou ja, op een gegeven moment zegt hij, nou, je kunt hier vrijdag je voorstellen aan de inheemse raad.
Yeah.
We zijn dan hier. En dan doe je verhaal maar. En dan, dan kijken zij wel of je mee mag, want ja. Nou, dat is dus gebeurd en ik kon eigenlijk op een gegeven moment, toen ik mijn verhaal moest doen, ik moet zeggen, ik was zo emotioneel, ik kon geen woord meer uitbrengen, mijn keel zat helemaal dicht.
Maar
zei die leider, van die hoofdman, die zegt, ik zie wel dat jij oprecht
passie
mee wilt, dus je mag mee.
Ja, geweldig.
Hij zegt ook van, er is nog een cameraman aanwezig, iemand uit Guatemala, Juan Bauer, heette die man. Hij mag alles filmen en dan geeft hij jou het materiaal en dan ga je daar maar mee aan de slag. Mm. Maar je moet eigenlijk zelf al die rituelen mee ondergaan. Want jij moet een film maken van binnenuit.
Ja. De keuze van je beelden.
Ja, en dan weet je ook wat. Dat heb je niet alleen de buitenkant, maar ook de binnenkant van de rituelen.
Ja. Nou, dat, en daar heb je toen dat boek over geschreven.
Ja, eigenlijk over de vraag of toeval wel bestaat in het leven. Dat ging eigenlijk, want dat was voor mij zo'n opeenvolging van zulke bizarre toevalligheden die dan net maakten dat het allemaal weer lukte. En ik had die ervaring voor trouwens al veel, veel vaker, dat ik in een donker gat sprong en alles op het juiste moment toch aanwezig was om me verder te helpen. En toen heb ik me afgevraagd in dat boek, dat doe ik een centrale vraag, van bestaat toeval nou of niet? En zijn wij het product van toeval als mensheid?
Wat is je antwoord?
Nou, ik moet je zeggen dat dat voor mij een en ook een hele grote existentiële twijfel was aan, want ik heb een westerse rationele kant en ik heb een intuïtieve inheemse kant, om het zo te zeggen, waar ik me heel sterk ben. Ook nog eens tweeling van sterrenbeeld, dus dan heb je twee zielen in elkaar bij een soort schizofrene constructie die met zichzelf in het rijden moet komen. Nou, dat beschrijf ik ook in dat boek eigenlijk van. Ja, ja, en zij, die Indianenstam, die had het over een kalender die in 2012 ten einde liep. Met een wisseling van een tijdperk en allemaal profetieën over de nieuwe tijd en het einde van die tijd en de grote klimaatveranderingen die gingen komen en de grote natuurgeweld wat ging komen. En dat zat zich allemaal aan het voltrekken. Dus ik dacht, ja, of we zijn toch in een soort voorbestemd pad met de mensheid als voorbestemming.
Mm-hmm.
En ik ook. Dus het was een persoonlijk en in het grote geheel. Of we zijn het product van een waanzinnig toeval en we zijn op weg naar het einde. Letterlijk doen we allemaal, maar ook als mensheid, ja, denk ik. Of is er toch licht aan het einde van de tunnel en gaan we naar... Want voor hun was die nieuwe tijd ook een weg naar een volkomen harmonieuze wereld. Een wereld waarin de inheemse kennis van de natuur en de rationele kant van wat wij dan westerse cultuur noemen, of noem maar op, die twee hersenhelften zou bij elkaar komen. Er zou een soort regenboognatie uit voortkomen. En er zou een volledig harmonieuze mondiale samenleving uit voortkomen.
Klinkt hoopvol.
Geweldig. Dus dat wilde ik ook graag geloven. En daar wilde ik ook graag aan meewerken. Om die boodschap zo goed mogelijk in een film te vertalen.
En dat is gelukt.
En dat is gelukt, ja. Die Year Zero is toen het resultaat geworden van die film. En daarin heb ik dus, omdat ik zelf niet kon filmen, ben ik de hoofdpersoon, die man, dat was zijn naam was Zwervende Wolf, of El Lobo Errante, was een Maya-shaman uit Guatemala. En die had zijn leven lang gezworven door Noord, Midden en Zuid-Amerika om die Indianenstammen bij elkaar te brengen. Want hij zegt, dat moet ik doen vanuit mijn voorouders en de profetieën, dat is de oproep. En dat is de zin van mijn leven. Dus die man ben ik op gaan zoeken in Guatemala. Omdat ik dacht, van hij heeft dat hele verhaal heeft hij in één persoon. En daar ben ik toen ook gaan hem volgen met de camera. En dat is eigenlijk de film die Year Zero geworden. Ja. Ja.
Hey, maar dat zijn toch hele bijzondere ervaringen wat je bij je hebt.
Ik denk het wel.
Je laat eigenlijk de wereld stukjes. Je laat de mensen stukjes van de wereld zien die wij niet kennen.
Nee, precies.
Ja. Maar wel met een boodschap. Wat ik wil vragen is, heb je al die projecten in je eentje gedaan?
Nee, ik heb veel met mijn vrouw samen gedaan, maar ook veel in mijn eentje.
Maar ook geluid en dat soort dingen.
Ja, nee, ik heb heel vaak ook met lokale mensen samengewerkt. Mm. Dat was ook een groot pluspunt. Maar kijk, ik wilde toen de eerste keer in Nieuw-Guinea wilde ik niet meer terug. Ik wilde eigenlijk daar blijven. Ik had zoiets van, ik vind het hier veel. Ik kan hier veel meer doen dan in het Westen. Het kwam mij sowieso. Waarom woon ik nu in de natuur? Omdat ik niet volhoud in een gemiddelde woonwijk, zeg maar.
Ja.
En daar had je alleen maar oerwoud. En ik had zoiets van, maar ik wil eigenlijk niet meer terug. Ja, Diana, die had zoiets van, maar ik wil wel kinderen. Maar ik zie die niet hier zo krijgen en opvoeden. Ja. Dus toen hebben we eigenlijk een soort afspraak gemaakt. Oké, dan gaan we terug. En we gaan inderdaad beginnen aan een... kinderen, familie. En voor mij was dat toen nog, weet je wel. Maar ik zei ook van mij, ik wil wel mijn projecten kunnen blijven doen. Ik wil wel mijn films kunnen blijven maken. En dat was ook goed. Zei ze van, dat doen we zo.
Hmm. Totdat daar op een gegeven moment een einde aan kwam. En toen kwam plan B.
Nou, ja, dan ben je heel ver verder. Want in de tijd dat... Dat de kinderen nog klein waren, bleef Diana dan vaak thuis. Maar ze is heel vaak mee geweest. En we zijn ook een keer met de hele familie enkele maanden in de Filipijnen geweest voor een project. Ja.
Hmm. Zijn voor zijn kinderen ook bijzondere ervaringen, of niet?
Ja, zeker. Ja, dat was ook een hele heftige ervaring, omdat we in een soort burgeroorlog terechtkwamen toen.
Hmm.
Het project wat ik daar deed was met de goudmijnen in het Hooggebergte. En daar zaten die lokale stammen op die grond. En de multinationals wilden het goud daar onderweg halen. En die stammen verzetten zich nogal. En dat waren nogal zwaar bewapende stammen. Dus, en het was net in de tijd dat daar de noodtoestand afgeroepen werd door de zittende mevrouw Aquino, de president. En toen liepen de spanningen zo op, want ze stuurden de mobiele brigades binnen. In het gebied waar wij aan het filmen waren. En ik had al snel in de gaten dat die film ook door die stammen gebruikt wil worden als een soort politiek manifest, een pamflet.
Ja.
Mm. En waar ze mee dan de dorpen met een beamer af zouden gaan om overal op het dorpsplein te laten zien wat de gevolgen waren. Dus wij werden ook een keer door een militaire, of de bevolking zei, ik zou maar gaan als jullie was, want er waren net soldaten en die zei, those white guerrilleros have to report themselves. En toen wezen ze op mijn kinderen, onder in de diepte, die hadden we ons met verrekijkers aan het bekijken. Dus toen werd ik bang voor mij.
Ja, precies.
En toen zijn we naar Sagrada, die dorpje, teruggegaan. Een beetje uit het gebied. En toen, toen zei ze ook, we kunnen beter even weggaan, want er wordt gebombardeerd. En toen kwamen dus ook helikopters. En die gingen, precies waar wij gefilmd hadden, is dat toen een soort veldslag geweest met granaten uitgegooid en doden zijn er gevallen. En ja, wij konden niks anders. We zijn maar even aan de kust uitgeweken. En na een week was de storm over. Er waren de gevechten over. En toen was het leger weg. En toen kregen we bericht
van, weer terug.
Kom maar weer terug. Want nu komen ze ook niet meer. Nou, wachten ze wel een paar maanden. Maar ja, het was voor ons wel zoiets van, oké, maar is dat ook zo? En,
ja, precies.
En wat moeten we doen? Waar ligt een beetje de grens voor ons? En,
Moet toch heel spannend zijn geweest. Want je leeft niet als een toerist. Je leeft echt tussen de mensen.
Wat heeft dat voor impact op je kinderen gehad? En daar wil ik een tweede vraag bij stellen. Wat heb jij kunnen overbrengen van jouw passie met de natuur, met shamanisme, al dat soort zaken?
Ja.
Wat is daar overgekomen bij jouw kinderen? Treden die in jouw voetsporen?
Ja, eigenlijk gek genoeg wel. En ik heb dat eigenlijk nooit gestimuleerd, want ik was iemand die zat eigenlijk een beetje onder de druk van mijn vader. De hele tijd van, ik moest boekhouder worden, want hij was een accountant, had een accountantskantoor. En ik was zo'n beetje de gedoodsverfde opvolger. Ja, maar ik zag mij niet mijn leven lang daar achter dat glas allemaal die papieren op orde brengen voor allerlei dingen. Dus ik was daar doodongelukkig 2 jaar. En toen heb ik gezegd van, ja, dit ga ik dus niet doen. En dat was eigenlijk ook een beetje de bron van een conflict. Wij hadden zoiets van, ja, bekijk het maar als jij dit allemaal weggooit. En ik moest toen beginnen met daarvan eigenlijk zeggen van, ja, ik ga foto's maken, ik ga fotograferen, ik ga filmen, ik ga de wereld redden en bla bla bla, waar die allemaal niks van, ja. Dus dat zou ik sterk van, ik ga dat mijn kinderen nooit opleggen, dat zij vaders zaak over moeten nemen. Maar wat zie je nou? Laurens die ging naar de filmschool, de filmacademie.
Oh, geweldig.
En die zit nou volop in films. En Giel, mijn jongste zoon, die deed European Studies. En daarna ging hij International Conflicts doen op de universiteit. Oh, die is vorig jaar afgestudeerd en die... die zit nu dus in Antwerpen en die wil dan specialisatie bemiddelen in conflicten situaties. Dus ze hebben daar allebei zonder mijn dat ik dat bewust na heb gestreefd zelf
gekomen. Maar voor papa is dat toch een mooi gevoel of niet dan?
Ik vind het ook fantastisch en ook dat ik nog met projecten met Laurens samen doe, want we zijn dus onlangs in Roemenië een film gaan maken over dingen. En dat is ongekend mooi.
Ja, nou, om terug te komen. Hè, je gaf toen straks al aan, ik was het liefst in Papua-Nieuw-Guinea gaan wonen.
Ja.
Dat is het niet geworden, maar je hebt je natuurstekje gevonden in, of all places, in Zwolge.
Ja.
En daar willen we nou een stukje over gaan praten.
Ja.
Plan B.
Het plan B.
Ja. Ja.
Je bent op een gegeven moment, ben je dat filmen beu? Of hoe moet ik dat zien?
Nee, maar ik was het eigenlijk, vooral wat ik vertelde over Brazilië. En dat het dan ben ik ongeveer 55 jaar of zo is dat geweest toen. Om 53 jaar leeftijd. Toen dacht ik, ben nou bijna 25 of 30 jaar hetzelfde verhaal. En ik vertel het nog steeds en er verandert niks. Maar we hadden ondertussen daar hele heftige dingen meegemaakt die mij echt diep gingen raken.
Zoals?
Ja, kijk, dan interview je mensen en die vertellen je een verhaal in hun eigen Indianentaal. En dan denk je van, ja, weet je wel, oh, ik heb overal pijn, want ik sta veel te lang in dezelfde houding. En ik moet een keer, maar je wilt ook niet vertellen het van, je snapt er helemaal niks van. En dan gaan ze dat verhaal vertellen met een vertaler erbij. Dus 's avonds gaan we dat vertalen. Ja, en dat was zo'n gruwelijk verhaal over hoe ze... het kwam er eigenlijk op neer dat die mensen die zaten op een ding en dat moest weg, want daar wilden ze soja gaan verbouwen. Dus die worden dan geterroriseerd tot ze weggaan. En hoe doen ze dat? In haar geval had ze haar zoontje ontvoerd, had ze op een farm vastgehouden en chantage. Maak dat je wegkomt of je zoontje gaat eraan. Nou ja, ze was op die plantage geweest bij die man. En zei, ik moet mijn zoontje terug. Toen belde die man dus de politie. Van, er staat hier iemand illegaal aan mijn deur. Dus die politie komt. Ja. Zoontje zit binnen. Die vrouw wordt gearresteerd. Indiaanse vrouw. Door de politie. Wordt meegenomen in de gevangenis gezet. Dan zit zij daar. En zij zit gevangen. En mijn zoontje zit op die ding. Moet je je voorstellen. Dan komen ze binnen. En ze laten haar een tas met geweren zien. De politie. Zegt die... nee, dat waren niet de politie. Waren andere mensen. Maar die werden door de politie bij haar gebracht. Van, wij gaan nu jouw moeder opzoeken. En dan hoor je het wel. En zij helemaal in de rats. En,
ja, natuurlijk.
Na 2 dagen wordt ze uit de cel gehaald. Ze moest een lijk identificeren langs de weg. Dat lag onder een doek. Lag haar moeder doodgeschoten. Is dat jouw moeder? Ja, nou, die werd in een leren zak geritst. Terug naar de gevangenis. Het lijk werd bij haar in de cel gelegd. Het is verschrikkelijk, weet je wel. En dat krijg je dan in zo'n ding. En dat is eigenlijk nooit gebruikt, dat interview in een film. Ik vond het te zwaar. Ik vertel het nu eigenlijk in het openbaar. Misschien voor de eerste keer of zo. Ik had zoiets van, wat een wereld. En wat kan ik daar nog aan doen? En ik zag ook om me heen overal wat je nu ziet. De verrechtsing. Het totale tegenovergestelde van alles wat ik dacht. Van, dat gaat een keer ten goede draaien. Ja. Want ik heb wel enigszins geloof aan die harmonieuze samenleving die ooit zal ontstaan. Maar ik had toen nog misschien het idee dat gaat met 8 miljard mensen gebeuren. Maar nu geloof ik dat niet meer. Ik denk misschien 100.000 mensen die straks de zaak overleven. En die zullen dan wel een betere samenleving opbouwen. Maar wij zijn toch tot een totaal verkeerd inzicht gekomen. En vooral wordt het door zo'n grote massa omarmd. Wat in mijn ogen alleen maar gevoed wordt door belanghebbenden zoals die multinationals, zoals de olieindustrieën, zoals de grote farma-industrieën, de hele agrobusiness. Heeft mensen dusdanig gemanipuleerd dat men ook geen geloof meer hecht aan dat wij niet moeten ontbossen. Dat wij, we stoken massaal de benzine op en we aan de andere kant gooien we de bossen plat. En dat met elkaar heeft klimaatsverandering tot gevolg. Maar dan gaan ze roepen van, nee, dat is gewoon natuurlijk. Dat is altijd zo geweest. Ja. Dat is geen... Dan denk ik van, wat heeft dat voor zin dat ik nog dit soort verhalen vertel?
En toen dacht je, ik ga wat anders doen.
En toen dacht ik inderdaad, ik ga een ander plan trekken. Plan B is, ik ga een...
Heel anders.
Een huifwagen bouwen.
Juist.
En daar ga ik 2 paarden voor zetten. En dan gaan we...
Nou, niet eens gewone paarden.
Nee, dat werden later muildieren. En... daarmee gaan we dan tot mijn pensioentje ga ik dan maar wat rondtrekken. En met, net zoals Diogenes die besloot in een wijnvat te gaan leven. En zo simpel mogelijk eigenlijk. Dat was mijn ideaal. Eenvoudig te leven. Dicht mogelijk bij de natuur en bij de dieren.
En je vrouw vond dat een goed idee?
In het begin dacht ze van, waar ben je toch mee bezig? Want ik was ondertussen elke week kreeg ik les. Ik was op zoek. Ik had nog nooit met een menwagen gereden.
Ja.
En hoe leer je dat? Nou ja,
mennen.
Met heel veel toevalligheden was er iemand in de metric, Sef Vervoort, die zei van, als jij wilt, ik ga dagelijks met die huifwagen met toeristen rond. Ik wil je het best leren en dan kom je maar. En dat vind ik gezellig en hoef je niks voor te betalen. Want dan geef ik je wel gratis die les. En,
leuk.
Nou, daar heb ik dus 4 jaar lang elke week gement. En na een half jaar zei ik tegen Diana van, jij reed vroeger paard, hè? Jij moet maar eens een keer meegaan kijken, want ik denk dat jij dat heel leuk vindt. En ze had in het begin zoiets van, ja, maar ik zie dat, weet je wel. Ze zag het nog niet zo met 1, 2, 3 zitten, maar toen ging ze op de box zitten. En toen dat was ze meteen verkocht. Dus,
dat is slim gedaan.
Ja,
slim
gedaan. En wat moet het uiteindelijk worden? Want nu ben je een beetje aan het oefenen in de omgeving, begreep ik.
Nou ja, de huifkar heeft ook een 3 jaar geduurd voordat hij helemaal klaar was. Want heb ik helemaal zelf gebouwd. En ik heb ook altijd heel veel in belangstelling gehad voor ambachtelijke houtbewerking. Dus ik heb altijd graag willen leren hoe je balken kunt buigen met stoom en met vuur.
Oh ja.
En,
dat is wel goed gelukt.
Ja, dat heb ik dus, is me dus op een gegeven moment gelukt. Ook weer
prachtig.
Ja, dus dat hele ding is een soort kunstproject geworden, zeg maar.
Ja, geweldig.
En we hebben daar nog een overkapping, ook met rondgebogen balken bij. Je hebt het gezien.
Toilet erbij, ja, douche erbij.
Dus we kunnen het ook verhuren aan de toeristen bij ons.
Ja,
we
heel mooi.
Nog meer huisjes in het bos waar we verhuren. En dat is zo'n beetje onze nieuwe toko geworden.
Ben je daar al op stap mee geweest?
Nee. Ik ben één keer met een trekpaard ervoor met onze eigen huifkar gaan rijden. Maar dat was eigenlijk naar de Wegenbrug in Broekhuizenvorst. En toen, ik had eigenlijk het idee dat ik rond de 800 kilo aan gewicht uit zou komen. En dat bleek dus 400 kilo meer te zijn. Dat was op 1250 kilo. Het had als gevolg eigenlijk dat dat ene paard...
Dat kon niet trekken.
Dat was eigenlijk net aan de max. Dat zou die veel te hard moeten trekken. Nou, dan was de afweging twee paarden. Potverdorie, twee paarden. Maar dat zijn trekdieren en die zijn duur. En dan moet je ook nog ze te eten geven en alles. En toen ben ik nog een tijd met een soort elektrische hulpmotor proberen erop te bouwen en zo. Maar dat werd het ook. Denk ook van, ja, dan ben je wel half met technologie bezig.
Ja, precies.
En toen zei iemand op een gegeven moment, ja, je moet er muildieren voor zetten. Want die zijn nog sterker dan paarden. En het grote voordeel is, ze kosten nog niet de helft van wat een paard kost. En ze eten ook niet de helft van wat een paard kost. Dus het zijn super dieren. Maar ja, waar kun je die kopen?
In Spanje.
In Spanje. Ja, in Spanje stonden ze op marktplaats heel goedkoop allemaal. En toen hebben we iemand die in Spanje vaker met die muildieren, die hebben dan opgezocht in de Achterhoek. En daarmee, die had een vakantiehuisje in Sevilla. Die zegt, ga maar mee, gaan we rijden. Ga jij kijken of je die muildieren jou bevallen. En zo is het gekomen eigenlijk. Dat is nou 3-4 maanden geleden.
Is dat met muildieren anders als met paarden?
Ja, in principe...
Is er een karakterverschil in tussen die beesten en de paarden?
Het grote voordeel van een muildier is dat een paard is een vluchtdier en een ezel is een vechtdier. Dus die blijft staan. Die vaak, dan kun je hem ook niet meer vooruit krijgen. Dat is dan weer het nadeel. Maar het grote voordeel is dat je...
Niet er vandoor gaat.
Nou, veel standvastiger dier hebt voor je dingen. En dat is vaak het grote risico met als alles goed gaat. Maar als een paard echt... ergens van schrikt en die denkt van ik moet wegwezen, dat is een eerste impuls.
Volslaan,
ja.
Dat doet een muilezel niet zo.
Niet zo snel, nee. Okay. Niet zo snel. Het zegt niet dat het nooit zal gebeuren, maar het is een standvastiger dier. En ja, dat is een van de vele voordelen.
En wanneer moet de eerste grote reis plaatsvinden?
Ja, daar hebben we echt geen datum aan vastgesteld. Nee. Want dan komt alles te veel onder druk te staan. En ik heb ook gezegd van dat hele ding, dat is allemaal... Dus op het moment dat het daar is het daar, zeg maar. En wat we eerst gaan doen is
precies.
Toch...
Go with the flow. Ja.
Meters maken.
Maar wat is zo... je hebt die kar klaar, je hebt dat hele project. Maar wat is zo moeilijk eraan nog? Dat omgaan met die dieren? Of wat maakt het zo moeilijk?
Ja, dat is echt... kijk, ze moeten echt nog wennen. Ze komen vanuit een ander land hier.
Oh, zo.
En ze moeten aan ons wennen, aan de nieuwe omgeving. En dan merken wij in het begin, waren ze ontzettend zenuwachtig. En dan zijn ze wel houterig en dan springen ze weg. En dan, dat ging allemaal niet zo denderend. En wij zijn echt niet zulke ervaren mensen. Dus, en dan ga je met de paardenmensen eromheen. En de een zegt... je moet voor de kar spannen meteen snel vandoor. En
allemaal die adviseurs.
Ja, en het waren allemaal tegengestelde berichten. En op een gegeven moment zei Diana, die heeft dus van vroeger uit daarvan gezegd... Wij gaan gewoon elkaar eerst heel langzaam leren kennen.
Ja.
En we gaan dus eerst wandelingen maken. Dan gaan we elkaar leren kennen, leren vertrouwen. En dat hebben we dus nu 3 maanden gedaan. En dan moet ik zeggen, dat is erg wijs geweest. Want nu hebben ze zijn totaal relaxed. Ze zijn heel erg aan ons nu... gewend en ook, het zijn fantastische dieren.
Prachtig.
En dat moeten we dadelijk natuurlijk ook hebben onderweg. Ja, ja. We nemen de hond mee en dan moet je een soort gezinnetje vormen met je paarden, met je hond en elkaar. En dan zijn we daarvan...
Prachtig.
Geweldig.
Harmonie daar te vinden.
Bert, heb jij nog een vraag?
Ik helemaal niet meer. Ik vond het een heel leuk verhaal.
Ik wil graag afronden. Ja. We hebben altijd hier gasten gehad en dan zijn er verhalen bij die gaan niet over de gemeentegrens. Verder komen die niet. Jij was een gast hier vanavond die ons meenam. Ja. Eigenlijk een beetje rond de wereld. We zijn naar Papua-Nieuw-Guinea geweest. Heel even heb ik nog een vraag. Er was een paard ook actief met de naam Lens in Papua-Nieuw-Guinea. Is dat familie?
Ja, ik las dat, maar die naam heb ik eigenlijk nooit gehoord. En dat is zeker geen familie.
Dat kwam mij boven toen ik aan het googelen was. En toen kwam ik die tussen een van jouw artikelen. Ja. Maar dat is natuurlijk...
Er is ook nog een Tedlands daar. Nee, even kijken, hoe heet die? Ja, sorry. Nee, ik ken wel een hoop missionaris die daar gezeten hebben, paters. Maar Lens heb ik nooit. Nee. Zeker
in ieder geval, je hebt ons heel mooi meegenomen. Ja, een reis rond de wereld.
Ja, geweldig.
We zijn verder als Blerik gekomen. Hè? En we hadden toen straks in de uitzending hadden we een Blerik-smeetje. Ja. Maar jij hebt ons meegenomen over de wereld.
Ja, heel
benen iemand uit Zwolle. We vonden het een prachtige verhalen. We hadden nog heel lang door kunnen gaan. Wij gaan jou een heel mooi plaatje geven in onze... Ja, Bert begint alweer te lachen. De Hall of Fame.
Ja, ja.
In ons huis van verhalen.
Ja.
Wij komt te hangen met alle onze eerdere gasten. Ik wil je heel hartelijk bedanken, want je bent super. Een mooi mens. Ik was erg onder de indruk van die passie en hoe je dat ook beschrijft. En ook het feit dat eigenlijk daar geen toeval is.
Ja.
Ja,
het komt op je weg. En dat ik merk dat er in heel veel dingen, het komt op je weg.
Ja.
Heb geduld en dingen komen je toewaaien. Zo mag ik het afronden. Dankjewel dat je hier was, Wiek.
Ja,
ik wens je een hele mooie toekomst. En veel geluk en wijsheid misschien ook met zo'n muilezel, of hoe zeg je dat? Maar ik wens je een hele mooie reis toe.
Ja.
Met je hond, met je vrouw en met je muilezels. Ja. Dankjewel.
Ja, dankjewel. Groetjes. Ja.